nadenken over een ik ben uitspraak. Vorige week hebben we gehad, ik ben het brood des levens. En we hebben in het Johannesevangelie 7 keer ik ben uitspraken van de Heer Jezus. En eigenlijk neemt Jezus beelden uit het dagelijks leven. En dat helpt de toehoorders om te begrijpen wat hij eigenlijk wil zeggen. En ook voor ons is het heel begrijpelijk. Jezus geeft niet alleen brood aan mensen, op een zeker moment 5000, op een ander moment 4000 mannen, vrouwen niet meegerekend, kinderen niet meegerekend. Hij geeft niet alleen brood, maar hij is ook het brood dat leven geeft. En je kunt zeggen, je geestelijke honger, je diepe geestelijke honger, wordt alleen door hem gestild. We kunnen zoveel andere dingen in ons leven zoeken. Maar onze echte honger wordt alleen door hem gestild. Ook deze morgen weer, als we overdenken wie hij is, wordt alleen onze diepe geestelijke honger door hem gestild. We gaan lezen Johannes hoofdstuk 8. Johannes hoofdstuk 8, vers 20. Vers 12 tot 20, excuseer, vers 12, daar beginnen we. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben. De fariseeën dan zeiden tegen Jezus, u getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zei tegen hen, hoewel ik van mezelf getuig, is mijn getuigenis waar, want ik weet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. U oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. En als ik al oordeel, mijn oordeel is waar, want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er staat ook in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is. Ik ben het die van mezelf getuig en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt van mij. Zij dan zeiden tegen hem, waar is uw Vader? Jezus antwoordde, u kent mij niet en evenmin mijn Vader. Als u mij kende, zou u ook mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl hij onderwijs gaf in de tempel. En niemand greep hem, omdat zijn uur nog niet gekomen was. Ik heb een paar foto's doorgestuurd. Ik weet niet als het lukt om de foto's van Masada te tonen. Heeft Christine ze doorgegeven? Christine de Bruin? Nee? Oké, goed, dan ga ik het vertellen. We waren in Israël. En we waren 's morgens om 5 uur opgestaan. We waren in de woestijn, bij Bedouinen. Een prachtig iets, midden in de woestijn, een kamp. En we stonden op, want we wilden naar Masada. Nu, Masada is eigenlijk een hele hoge berg, met aan de andere kant dan de Dode Zee. Wij sliepen aan de andere kant. En Masada is eigenlijk de laatste plaats die ingenomen werd, veroverd werd door de Romeinen. Daar zijn dus een aantal verzetstrijders die daar hebben stand gehouden. En op een zeker moment hebben de Romeinen dan toch iets aangelegd waardoor ze op die berg konden geraken. En het verhaal gaat dan zo dat de mensen die daar woonden, want ze woonden daar eigenlijk, ze konden niet anders, de Romeinen belegerden hen. Die hebben eigenlijk besloten om collectief zelfmoord te plegen. Verschrikkelijk iets. Ze hebben 10 mannen uitgekozen. Die 10 mannen moesten iedereen doden. En van die 10 mannen, toen die overbleven, toen was er 1 die werd uitgekozen om de anderen te vermoorden. En dan zelfmoord te plegen. Dus de Romeinen kwamen daarboven. En iedereen was dood. Dus ze waren bereid om te sterven liever dan zich in de handen van de Romeinen over te geven. Nu, hoe weten we dat verhaal? Er waren een aantal vrouwen en kinderen die hadden zich verscholen. Die wilden toch niet gedood worden. En die hebben zich verstopt en zo hebben ze het verhaal kunnen navertellen. Nu, wij waren op Masada, 5 uur opgestaan, rond 5:45 zo, misschien iets vroeger. Het was nog donker, je zag niet veel. En opeens, aan de horizon, de zon. En altijd maar meer. Meer en meer licht, 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 licht. En Masada werd opeens heel anders. Nog veel mooier. En de omgeving werd veel mooier. Als u volgende week komt naar de Israëlische maaltijd, dan zal ik u de foto's tonen. Ja, dan het is prachtig. En waarom vertel ik het? Omdat we spreken over het licht. Jezus die het licht is. Jezus die eigenlijk alles verandert. Zoals op Masada. Het is ook anders in uw huis als het licht binnenkomt van de zon. En gisteren reden we met de auto en de zon zat op onze vensters. Ik zag al de vuiligheid. Weet u wel, van ja, de GPS, van die iedere keer eraan te hangen, hè, die kringels. Ja, het was het moment om het even af te vegen. We stonden toch voor de trein. Dus. Ja, de zon, licht, brengt eigenlijk dingen aan het licht die we anders niet zien. U ziet ook het stof liggen, hè? Dames, thuis, als er veel zon is die binnenkomt, we hebben daar ook last van. Ja, en dan ga je al snel een keer het stof afnemen. Maar zo is het ook in ons leven. Als het licht in ons leven komt, als Jezus gaat schijnen met zijn licht en we laten dat toe, dan gaan we ook dingen merken in ons leven. Dingen die eigenlijk anders zouden moeten. We gaan het stof zien. We gaan de vuiligheid zien. En dan gaat Jezus dat wegnemen. Dat is geweldig. Jezus neemt weg wat er eigenlijk niet hoort te zijn. Wat niet de bedoeling was. Zoals God het niet bedoeld had. Jezus zegt, ik ben. En de toehoorders zullen wel gedacht hebben van, wat zegt Jezus toch? Ze zullen wel gedacht hebben aan de woorden uit het Oude Testament, waar God zegt, ik ben die ik ben. Zo heeft God zich bekendgemaakt aan Mozes. Ik ben die ik ben. Ik ben er altijd geweest en ik zal er altijd zijn, wil dat zeggen. God is de eeuwige. Maar God wilde daarmee met die woorden ook zeggen, ik ben bij je. Ik ben bij jullie als volk, maar ook bij jullie elk individueel als Israëliet. Ik ben die ik ben. En zo is het ook in ons leven. God zegt tegen jou, ik ben die ik ben. Ik ben er altijd geweest en ik zal er altijd zijn. Ik ben in jouw leven. Ik ben bij je. En ik wil je leiden. Je bent mijn kind. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen. Wauw, wat een God. Niet ver weg, maar heel dichtbij. Wat er ook gebeurt in je leven, vergeet dat nooit. Als jij een kind van God bent geworden, dan ben je zijn eigendom. Hoe ver je ook afgedwaald misschien geraakt. Of wat er ook gebeurt van omstandigheden. God is er. En we begrijpen niet alles in ons leven. Waarom word ik ziek? Waarom verlies ik mijn werk? Waarom dit? Waarom dat? Maar God is er. En we mogen dat niet vergeten. Daarom zegt Jezus, ik ben. Daarmee toont hij aan, ik ben God. Ik ben de Zoon van God. Ik ben God zelf. Hier in jullie midden. Maar velen vroegen zich af, is Jezus werkelijk wie hij beweert te zijn? Is hij werkelijk de Zoon van God? Is hij God? Want dat zegt hij. De vraag is, Vanmorgen ook voor ons. Wie is Jezus voor jou? Wie is Jezus voor jou? Is hij alleen een historisch figuur? Misschien wel nog meer. Hij is je redder. Is voor mij gestorven aan het kruis, dat weet je met je verstand. Drinkt het door tot je hart. En daarnaast, naast dat hij redder is, is hij ook je heer. Mag hij regeren, mag hij heersen in je leven, mag hij jouw meester zijn? Hij weet wat het beste is. Laat hem jouw meester zijn. We willen in de weken naar Pasen toe, willen we ontdekken wie Jezus is. Daarom de 7 Ik Ben uitspraken. Volgende week niet en een paar weken niet en dan weer in maart gaan we weer verder. We willen de identiteit van Jezus ontdekken. We willen weten wie hij is. Ten volle tot ons laten doordringen. Wie is hij? Zoals in Hosea staat. We willen er naar jagen om hem te kennen. Dat is wat Hosea zegt. Echt verlangen. Wie is hij ten volle? Hebt u ook soms de indruk in uw leven dat hij ver weg is? En dan mag je zeggen, ik wil er naar jagen om hem te kennen. Of ben je tevreden met een rustig, kabbelend, christenleventje? Ik kom op zondag naar de kerk, als het past, als ik tijd heb. Ik bid wel een keer, ik lees wel een keer in mijn Bijbel. Of verlangen we echt om de Heer Jezus te kennen? Is er een verschil met een jaar geleden? Ik stel mij altijd die vraag, is er een verschil met een jaar geleden? Ken ik Jezus beter? We willen de Heer Jezus leren kennen. Laten we eens kijken naar de context, want waarom spreekt Jezus over het licht? Dat is één iets. Een tweede iets is, waarom zegt hij, ik oordeel niet? We gaan kijken, de context. Wat staat er? In hoofdstuk 7 spreekt Jezus over het licht. Hij is op het loofhuttenfeest. En daar spreekt hij tot de menigte. En men reageert en er zijn meningsverschillen. Men weet niet meer wie hij is. En men is verdeeld. We gaan straks zien waarom hij nu over het licht spreekt. Want dat heeft te maken met het loofhuttenfeest. In hoofdstuk 8, het gedeelte ervoor, zien we dat Jezus iets heel bijzonders doet. Eerst zien we in hoofdstuk 8, vers 1, hij trekt zich terug, weg van de drukte van de stad. Hij gaat naar de Olijfberg, dat is ook zo, als je Jeruzalem verlaat, dan ga je de hoogte in, heel steil omhoog, de Olijfberg. En daar is het heel rustig. Dan zie je ook de stad liggen. Prachtig uitzicht. En hij gaat in de nacht gaat hij op de Olijfberg. Hij wil in de rust zijn bij zijn vader. Hij wil bidden. Als jij 's nachts wakker ligt, dat is niet zo erg. Neem de tijd om te bidden. Het is stil. Er is niks wat je afleidt. Ga in gebed. Net als de Heer Jezus. Hij deed het bewust. Hij ging dikwijls in de nacht, in de stilte, om zijn vader te ontmoeten. En 's morgens is hij opnieuw in de tempel. En het volk komt naar hem toe, men hangt aan zijn lippen, men wil meer weten wie is hij. En de fariseeën en de schriftgeleerden willen hem opnieuw verzoeken. Ze willen opnieuw hem in de val laten lopen. Ze willen hem te pakken krijgen, zodat ze een aanklacht hebben tegen hem. Ze brengen een vrouw, staat er, die op heterdaad betrapt is, op overspel. Ze moet gestenigd worden, Jezus. Wat vind je daarvan? Ze willen hem inderdaad in de val laten lopen, want als hij haar laat stenigen, dan gaat hij in tegen wat de Romeinen hadden gezegd, namelijk dat Joden niemand ter dood mogen brengen. Kun je lezen in Johannes 18. Als Jezus dan die vrouw zou vrijspreken, dan gaat hij in tegen hun wet. Dan is hij ook schuldig Dus wat hij ook zegt, hij is schuldig. Dat is de val die ze eigenlijk hebben gezet. En dat is wat ze willen doen. Wat doet Jezus? Hij zegt niks. Hij schrijft in het zand, in de aarde. Hij zegt niks. Wat zou hij geschreven hebben? Iets over de wet? We weten het niet. Het staat er niet bij. Jezus maakt wel duidelijk door niks te zeggen dat hij geen oordeel wil uitspreken over die vrouw. Ook al is ze schuldig. Misschien heeft Jezus wel Jeremia 17 geschreven. Het derde gedeelte waar staat: wie afwijken zullen in de aarde worden geschreven. Of in de HSV, in de hernieuwde Statenvertaling, wie zich van mij afkeren zullen in de aarde worden geschreven. Inderdaad, de fariseeën en de schriftgeleerden hadden een uiterlijke godsdienst, maar kenden God niet. Ze weken af. Ze keerden zich eigenlijk van God af. Ze zullen in de aarde worden geschreven. Misschien schrijft hij dat wel, we weten het niet. Maar de Joodse leiders blijven aandringen op een antwoord. Ze willen toch hem pushen om een antwoord te geven. En dan geeft Jezus een subliem antwoord. U kent de woorden wel. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Jezus ontkent daarmee niet dat de vrouw schuldig is. Ze is inderdaad schuldig. Ja, ze is schuldig volgens de wet. Maar hij zegt ja. Ze mag wel geoordeeld worden. Maar wie zonder zonde is, dat iemand de eerste steen werpen. Eigenlijk sluit hij daarmee helemaal aan bij wat de wet zegt, Deuteronomium. Deuteronomium 13 en 17. Daar staat dat de getuigen van iemand die gezondigd heeft, dat die de eerste stenen mogen werpen, moeten werpen. Dus hij doet perfect wat eigenlijk God heeft gezegd. De eerste stenen gooien. En wel, doe maar, zegt hij. Gooi maar. Maar Jezus gaat wel verder. Hè? Hij zegt, wie niet gezondigd heeft, wie denkt dat hij zelf niet schuldig is aan de wet, die mag de eerste stenen werpen. Daarmee zegt hij eigenlijk, zijn we niet allemaal voor in Gods ogen schuldig? Misschien niet aan overspel, maar aan iets anders. We zijn allemaal even schuldig aan de wet. De aanklagers zijn schuldig. Hij laat ze begrijpen dat ze eigenlijk het recht niet hebben om die vrouw te veroordelen. En de vraag is, hoe zijn wij? Staan wij klaar met ons oordeel? We zijn soms zo hard. Laat er geen oordeel in je hart zijn. Laat er in je gedachten genade zijn. Laat er in je gedachten en in je hart barmhartigheid zijn. En dan druipen ze één voor één af. Ze vertrekken allemaal. Heeft niemand je veroordeeld? Nee, Heer, er is niemand die mij veroordeeld heeft. Alleen Jezus bleef nog. Hij kon haar eigenlijk oordelen. Hij had geen zonde. En dan zegt hij, ik veroordeel je ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Wat een genade. Jezus is barmhartig. Ook wij ontvangen Gods genade, Gods barmhartigheid in ons leven. We krijgen vergeving. Laat er dus geen oordeel in je hart zijn naar anderen toe. In het Onze Vader staat er, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij anderen vergeven. En even verder staat er, als je de mensen hun overtredingen vergeeft, zal ook je hemelse Vader je vergeven. Maar als je de mensen niet vergeeft, zal je hemelse Vader je overtredingen niet vergeven. En Paulus herhaalt het in Efeze. Hij zegt, wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus uw vergeving geschonken heeft. Dat is het principe bij God. Elkaar vergeven, zoals God ons vergeving geschonken heeft. Dat is een principe dat je je hele leven moet vasthouden. Het is eigenlijk de geestelijke bloedsomloop, als het ware. Ja, bloedsomloop. Ja. U kent het wel. Bloed dat rijk is aan zuurstof en ander bloed dat... Ja, en zo gaat het verder. En zo is het ook in ons leven. Wij worden vergeven, laten we ook anderen vergeven. Vergeven kan soms moeilijk zijn. Je bent diep gekwetst door iemand. Maar vergeven betekent niet dat je alles goed praat. Het betekent eigenlijk het oordeel overlaten aan God. Niet meer zelf het recht in handen nemen. Maar het oordeel overlaten aan God die rechtvaardig zal oordelen. Laten we bidden dat God ons mag helpen om anderen te vergeven. Dat is van cruciaal belang in al je relaties. In je huwelijk, van groot belang tussen man en vrouw, tussen de kinderen en de ouders, in beide richtingen. Tussen je klasgenoten, op school, op je werk, bij vrienden, in de gemeente. Het is van belang. Ik kijk naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Wat zegt hij aan het kruis? Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Jezus zelf vergeeft zijn moordenaars. De kracht van vergeving moeten we leren kennen. Ik ben een boek aan het lezen over het huwelijk, een heel goed boek. Uiteraard uit het goede boek. Hè. Een boek wat eigenlijk heel veel zegt ook over het huwelijk, onder andere over vergeving. En ik wil een klein stukje lezen. Er staat het volgende. Terugkijken naar de manier waarop we elkaar gekwetst hebben, kan een pijnlijk en moeizaam proces zijn. En wat ik nu voorlees, is voor het huwelijk, maar is eigenlijk ook voor diepe kwetsuren in gelijk welke relatie. Het kan een moeilijk en pijnlijk en moeizaam proces zijn, waar we meestal instinctief voor terugdeinzen. We willen die confrontatie niet aan, als het ware. Maar als beide partners de moed op kunnen brengen om het verleden onder ogen te zien, zullen de gevolgen een blijvende verandering teweeg brengen. Als er sprake is van een belemmering door onbesproken pijn en boosheid, moeten we die belemmering wegnemen door het volgende te doen. Ten eerste over de pijn praten. Ten tweede, bereid zijn spijt te betuigen. En ten derde, ervoor kiezen elkaar te vergeven. Het is een keuze met je wil. Voor echtparen die al lang getrouwd zijn en er nooit in geslaagd zijn pijnlijke kwesties effectief onder ogen te zien en op te lossen, kan dit drievoudig proces van veel tijd kosten en een grote beproeving zijn. Maar het werkt uiteindelijk zeer bevrijdend. De positieve gevoelens zullen meestal niet meteen terugkeren. Maar als we volhouden, zal dit proces van het uit de weg ruimen van de grieven een vaste gewoonte worden. En zal ons huwelijk er wel bij varen. Of zal onze relatie met die of die persoon, op school, op je werk of waar dan ook, er wel bij varen. En zal die relatie hersteld worden? Dat is wat God wil. Hij heeft de relatie met hem hersteld. Hij wil ook dat we de relaties met elkaar herstellen. Wil jij de kracht van vergeving kennen? Strek je er naar uit, bid ervoor. Verlang ernaar. En dan zul je merken, je bitterheid zal wegvloeien. Het zal je leven en je relaties herstellen. En in het licht daarvan zegt Jezus, ik ben het licht van de wereld. vers 12 en dan zo verder. Jezus spreekt tot hen, staat er in vers 12. Wie zijn dat dan? Uiteraard het volk in de tempel. Daarvoor was hij ook tot hen aan het spreken. En wel bepaald in de schatkamer, staat er. En in de andere vertaling staat er, in de HSV die ik gelezen heb, bij de schatkist. Eigenlijk het woord schatkamer en schatkist is hetzelfde in de grondtekst. En vandaar dat men kan kiezen wat men vertelt. Maar de schatkisten stonden in de schatkamer. Dat is eigenlijk de voorste voorhof, de eerste voorhof, waar ook de vrouwen mochten komen. Daarna niet meer. En het was eigenlijk een zeer grote ruimte waar, pas op, 13 offerkisten stonden. Met allerlei bepaalde doelen. Ja. Het was heel speciaal in de tempel. De schatkamer, dat is de plaats waar veel mensen waren. En daar spreekt Jezus tot het volk. En hij proclameert, ik ben het licht van de wereld. Waarom zegt Jezus dat? Hij gebruikt dat beeld niet zomaar. Zoals ik zei, het loofhuttenfeest was net voorbij. En het loofhuttenfeest was eigenlijk één groot lichtfeest. Er stonden grote kandelaars in die schatkamer waar Jezus stond. Grote kandelaars die licht gaven, uiteraard. En ook heel wat fakkels in de andere voorhoven. En zo was het overal licht. En het feest, dat weten we, het loofhuttenfeest, herdenkt de grote verlossing van het volk uit Egypte. Maar ook de verlossing, naast de verlossing ook de bescherming uiteraard. De bescherming tijdens de tocht door de woestijn. God was bij zijn volk in de woestijn. En hij toonde ook de weg die ze moesten gaan. Via rook, een rookzuil die voor hen uitging. Dat was de weg die ze moesten volgen. En 's nachts, als ze 's nachts moesten stappen, had je dan een vuurzuil. En die vuurzuil die kwam op een zeker moment op de tabernakel te staan. God was daar aanwezig. Nu, door deze zuilen wist het volk, God is bij ons. Hij leidt ons en hij beschermt ons. Hij is er echt. Die vuurzuil gaf licht. Vandaar dat Jezus zegt, ik ben het licht. Jezus zegt, ik leid je. Ik bescherm je. Ik ben bij je in het leven. Licht als symbool van redding die God geeft. Jezus is de lichtbron. Om licht te laten schijnen in ons leven. Zodat we tot geestelijk inzicht komen. Dat is zo belangrijk. We gaan dan ook begrijpen dat we geen recht hebben om te oordelen. Als dat inzicht komt, dan gaan we, net als Jezus gezegd heeft bij de overspelige vrouw, gaan we inderdaad ook niet oordelen. Want we gaan beseffen, we zijn zelf schuldig aan datgene waar we in de fout zijn gegaan. We zijn schuldig aan de wet, aan wat God voorhoudt. We gaan het eigen stof zien in ons leven, de eigen vuiligheid. En dan zal ons oordeel weg hebben. En dan zie je de reactie van de fariseeën. Ze hebben kritiek op Jezus' woorden. Eigenlijk niet op wat hij zei, vers 13, maar op het feit dat hij zo spreekt over zichzelf. En uw getuigenis is niet waar, zeggen ze. Nu, Jezus zegt, er is nog iemand die getuigt. God de Vader. En dat konden ze helemaal niet hebben. Jezus geeft eigenlijk aan in vers 14, dat hij een goddelijke oorsprong heeft, dat God zijn vader is. Ik weet waar ik vandaan kom, zegt hij. Ik ben volledig één met de vader. Ik kan niks doen zonder de vader, zegt hij. in hoofdstuk 5 van Johannes. En ik moest denken aan Johannes 15, waar Jezus dan zegt tegen ons, zonder mij kun je niks doen. Zoals Jezus niks kon doen zonder de Vader, daarom dat hij in gebed moest gaan, 's nachts ook. Zo zegt Jezus tegen ons, zonder de Vader en zonder mij kun je niks doen. Je hebt mij nodig. We denken soms dat we ons leven zelf aankunnen, maar wat zijn we afhankelijk van God? En dan vers 19, dan zeggen ze, waar is uw Vader? Ze vragen eigenlijk niet, wie is uw Vader? Want dat zou toch een meer logische vraag zijn. Ze zeggen, waar is uw Vader? Het interesseert hen eigenlijk niet wie God de Vader is. Ze willen gelijk halen in verband met getuigenis. Ja, je moet met twee getuigen zijn om iets te laten waar zijn. Maar Jezus gaat niet in op hun vraag. En hij gaat eigenlijk duidelijk maken wat bij hen de oorzaak is van hun ongeloof, van hun onbegrip. Ze kennen nog Jezus, nog de Vader. Nog de een, nog de ander. En toch denken ze religieus te zijn. Jezus maakt altijd kom af met religie. Jezus wil relatie. En de vraag is, hoe is dat bij ons? Je moet je eigenlijk de vraag stellen, hoe zit het bij mij? Ben ik bezig met religie, met godsdienst? Of gaat het om Jezus? Gaat het om God de Vader? En zo mogen we bij essentiële vragen uitkomen in het leven. Relatie, daar gaat het om. Misschien zijn we al jaren christen en zijn we toch een stuk vervallen in religie, in gewoontes, in tradities. Misschien zijn we opgevoed in een christelijk gezin en moeten we loskomen van die religie ook. En moeten we naar relatie gaan met God, met Jezus. Zijn stem leren verstaan. Iemand zei, we moeten het hart van Jezus leren begrijpen. Het hart van Jezus leren begrijpen. Zijn hart begrijpen, zodat we weten wat wil hij in mijn leven bewerken. En wat wil hij dat ik voor anderen mag betekenen. Als je het hart van Jezus begrijpt, ga je ook iets voor anderen mogen betekenen. En ga je eigenlijk ook licht mogen zijn. En dat is wat Jezus ook zegt in Matteüs 5. Hij is het licht, maar hij zegt, jullie zijn het licht van de wereld. In de bergrede. Wij zijn eigenlijk de vertegenwoordigers, ambassadeurs van Jezus op deze aarde. In alle nederigheid, in alle afhankelijkheid, mogen we zijn licht uitstralen. Er staat in Matteüs 5, even verder, laat zo uw licht schijnen voor de mensen, zodat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. En daar gaat het om. Laat je licht schijnen, zodat mensen je goede werken zien, zodat ze zien dat je anders bent en dat je datgene doet wat God aan jou ook opdraagt. En dan gaan ze merken in jouw leven, ze gaan iets van Jezus zien. En ze gaan God de Vader verheerlijken. Ze gaan hem ook leren kennen als het goed is. Ze gaan verlangend zijn. Ze gaan vragen stellen. En zo mogen we licht zijn. We mogen het licht uitdragen. En dat is gebeurd door alle eeuwen heen. Door alle eeuwen heen en wereldwijd is het licht uitgedragen. Een klein groepje van 12 discipelen is gestart. En wereldwijd is het christendom verspreid. Is Jezus gebracht. En volgende week hebben we onze zendingszondag, zoals gezegd. We gaan iets mogen horen. Hoe het licht ook schijnt in Togo. Het is geweldig. We zijn eigenlijk verbonden met alle mensen wereldwijd en door alle eeuwen heen. En in Openbaring staat dat er mensen uit alle volken, uit alle stammen, van overal, gaan mensen voor de troon staan. En gaan we God aanbidden. Wat een geweldig iets zal dat zijn. We gaan maar miljoenen zijn. En de vraag is, ga jij erbij zijn? Ik hoop het. Ga jij erbij zijn? Ben je gered? Maar ook, heb jij in je leven tijd, energie en geld gestoken om het evangelie bekend te maken? En misschien, ik weet het niet, wellicht niet, maar misschien wel. Ik zeg maar iets. Stel je voor, iemand komt naar je toe, daar, in die grote massa, en die zegt tegen jou, door jouw gebed, door jouw gave, wat jij gegeven hebt, heb ik het evangelie gehoord? Heb ik een Bijbel mogen ontvangen? Zijn mensen naar mij toegekomen om het evangelie te brengen? En nu ben ik ook hier, voor de troon van God. En mogen we samen hem aanbidden. Het zou wellicht niet zo zijn, maar stel je voor, hè? Het is een voorstelling om ons te helpen. Dat is wat we mogen betekenen voor andere mensen. We mogen hen het licht brengen. Plaatselijk, waar we wonen, waar we werken, in deze omgeving, maar ook ver weg, wereldwijd. Laten we kijken, wat hebben we gezien vanmorgen? Er staat, laat het licht schijnen in je hart, in je gedachten, zodat je mag begrijpen wie je bent en ja, dat je mag zien wie is Jezus en dat je ook in het licht van zijn woord mag zien wie is God, wie is Jezus. Er staat in Psalm 119, vers 105, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat woord van God brengt licht in ons leven. God gebruikt dat woord. Laat je transformeren, laat je veranderen tot een ware discipel van de Heer Jezus. Leer de kracht van vergeving kennen, dat is het tweede wat we vanmorgen geleerd hebben. Leer de kracht van vergeving kennen. Blijf niet met je bitterheid zitten. Maar ruim het op. Ruim het op. En wees tenslotte ook zelf licht. En doe de goede werken die God van tevoren bereid heeft. Efeze 2. Daar staat het. Vers 10. Doe de goede werken die God van tevoren bereid heeft. En draag zo het licht uit. We hebben een geweldige roeping. De gemeente is de hoop voor deze wereld. In een wereld waar weinig hoop is. Waar mensen in angst leven voor terrorisme en wat weet ik allemaal. Mogen wij hoop brengen? We hebben een geweldige opdracht. Laat ons bidden dat God mensen op onze weg zet die voorbereid zijn, zodat we hem kunnen brengen. Laten we een moment hebben van stil gebed en laten we antwoord geven. Antwoord geven aan God op wat we gehoord hebben. En misschien moet je iets belijden aan God. Het stof opruimen. Zonde belijden. Je leven in orde stellen met God. En misschien deze week ook naar mensen toe gaan. En ook daar dingen in orde maken. Laten we een moment hebben van stilgebed. Vader, we danken u. We danken u voor wie u bent. We danken u voor wie de Heer Jezus is. Hij is het licht van deze wereld. Hij brengt licht in ons leven. U, Heer Jezus, wil met uw licht nog meer en meer schijnen. U gebruikt daarvoor uw woord. Uw woord dat licht is. Schijn met uw licht in ons leven. En help ons om op te ruimen wat moet opgeruimd worden. Help ons om anderen te vergeven. Of zelf ook vergeving te vragen. Als dingen fout zijn gegaan. Vader, we bidden dat u ons wil leiden, ons wil helpen, uw stem te verstaan, geen oordeel in ons hart te hebben, maar de weg van vergeving te gaan. We danken u dat u het grote voorbeeld bent en dat u zelfs aan het kruis kon uitroepen: Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Vader, daar danken wij u voor. Voor dit ultieme voorbeeld. Heer Jezus, we bidden dat wij ook licht mogen zijn. Uw licht mogen uitdragen. Help ons daarbij. Leid ons daarbij. We hebben u zo nodig. Geef ons vrijmoedigheid. Geef ons de juiste woorden. Zet mensen op onze weg die klaargemaakt zijn, die voorbereid zijn door u en die hongerig zijn naar uw woord. Help ons om op die manier in woorden en in daden christen te zijn, een kind van u te zijn en zo uw licht uit te dragen. Vader, dank u wel. We danken u voor uw goedheid. We danken u voor uw kracht. We danken u voor alles wat we ontvangen van u. En daarvan mogen we doorgeven. Alles wat we leren over u mogen we doorgeven aan elkaar en aan mensen die u nog niet kennen. Leid ons, Heer. Help ons. In Jezus' naam. Amen.
Zo, bedankt Peter voor deze bemoedigende woorden. En laten we nog afsluiten met lied 618. Jezus, hoop voor de volken. Misschien kunnen we nog eens recht staan.
Jesus, close to it now.
Vader, we danken u ook weer voor deze morgen, Heer. Inderdaad, Heere, wij geloven. U bent onze hoop, Heer, en ons bestaan. Door u kan de wereld God zien. Vader, werkt in ons, zodat wij ook uw getuigen mogen zijn. En dat ook de wereld daardoor God kan zien. Heere, dat bidden we toe voor de komende week voor ons allen. Wilt u ons zegenen, waar we ons ook bevinden, Heer. Omdat we inderdaad met die gedachten mogen meenemen. Dat we inderdaad vertegenwoordigers zijn van u, Heer. We danken u dat u ons niet alleen laat, dat we ook de Heilige Geest in ons hebben, die ons helpt. Dank u, Jezus. U zorgt voor alles. Heer, leer ons geloven en vertrouwen op u. In de naam van Jezus vragen we dat. Amen. En op een goede zondag.